Goedemorgen allemaal. Hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Kees Tafleu zal voorgaan. We zijn ook blij dat Maya weer speelt, altijd prettig. Dus hartelijk welkom ook Kees. En we heten ook iedereen welkom die via kerkomroep.nl met ons meeluistert. En we hebben gasten in ons midden, ook heel hartelijk welkom. We vieren deze morgen het heilige avondmaal en we willen zeggen dat het niet de tafel van de Vrije Evangelische Gemeente is, maar dat iedereen die zich een kind van God weet door het verzoenende bloed van onze Heer en Heiland uitgenodigd wordt om met ons dit feest te vieren. De collecte is onder het voorspel van het lied Na het kindermoment. De eerste is bestemd voor de gemeente en de tweede voor de diaconie. Volgende week zondag om 10:00 hopen we weer samen te komen in een dienst waarin broeder Andries Visser uit Apeldoorn zal voorgaan. Voorafgaand aan de dienst houden we weer een gebedsbijeenkomst om 9:30. Woensdagavond om 7:30 bij de familie Smit is er bijbelstudie. En deze week is de gebedsweek nationale. We doen meestal wel mee, maar deze week doen we één avond mee en wel vrijdagavond om 7:30. Hier in het kerkgebouw hebben we een gebedsbijeenkomst. Het thema is Ja, ik geloof en het gaat over Johannes 11, vers 17 tot 27. Allemaal heel hartelijk uitgenodigd. Duurt ongeveer 3 kwartier, dus we zijn echt niet de hele avond kwijt. Maar het is wel belangrijk om ook met elkaar in gebed te gaan. Als gemeente hopen we in april ons 50-jarig jubileum te vieren. Daar hebben jullie vast wel iets over gehoord. En nu hebben we de vraag, of tenminste Jannie Werkman heeft de vraag, of jullie misschien nog foto's hebben die we zouden kunnen scannen. Want je krijgt ze gewoon weer terug om een PowerPoint te maken. Een beetje ook van de geschiedenis van het gebouw en zo. Gewoon de dingen die er gebeurd zijn. Er wordt een PowerPoint gemaakt, kunnen we die laten zien. Dat is gewoon leuk. Dus we hebben wel foto's, maar jullie hebben vast nog wel meer foto's. Dus heel graag en dan bij Jannie Werkman. Dan wordt u nog uitgenodigd om na afloop van deze dienst een kopje koffie of thee te blijven drinken. En we beginnen de dienst met het zingen van opwekking 138. Kom maar, wees blij en verheugd. En we zullen dat staande doen. En we wensen u allemaal een gezegende dienst.
In een stil en persoonlijk moment brengen we deze dienst bij de Heer. Onze hulp is van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk van zijn hand. Genade zij u en vrede van God onze Vader door de Heer Jezus zijn Zoon in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. U mag er zitten. Goedemorgen allemaal. Ja, ik mag jullie begroeten met de tekst. Verblijd u in de Heer te alle tijden. En wederom zeg ik u, verblijd u. En blijdschap, dat mag een thema zijn voor deze dienst. Omdat Jezus nieuw leven geeft. We gaan met elkaar zingen, opwekking 53. Zingt de Heer een nieuw lied. We gaan samen de dienst in gebed aan de Heer opdragen. Heer onze God, trouwe Vader in de hemel. We mogen u een nieuw lied zingen. Omdat u nieuw leven hebt gebracht. Omdat u ervoor heeft gezorgd dat ieder mens een nieuwe start kan maken. Omdat u uw leven hebt gegeven aan het kruis van Golgotha. Dan mogen we straks vieren ook in het avondmaal. U hebt alles voor ons gedaan. U gaf uw leven, u gaf uw bloed. Zodat er een streep wordt gezet onder het oude. Zodat we mogen weten wat we ook hebben gedaan. U geeft nieuw leven. U geeft nieuw leven. U geeft blijdschap. Heer, we bidden u of we in deze dienst de blijdschap mogen ervaren van het nieuwe leven in u. Dat we iets mogen ervaren van de blijdschap van de bruiloft in Cana, waar we over na gaan denken. Dat we iets mogen voelen van die grootse blijdschap van het bruiloft van het lam die straks komt. Als u alles heel hebt gemaakt. Laat uw blijdschap neerdalen in deze dienst. Verheerlijk uw naam. Wij bidden u om een bijzondere zegen over de dienst, over de kinderdienst. We bidden u om een zegen over ons als gemeente. We willen u danken dat u weggaat met onze gemeente. Eigenlijk al 50 jaar heel trouw. U bent er, u was er. De sterke handen waren onder de gemeente. Als we vielen, was u er. En u laat nooit los. We bidden u voor mensen die moeten volharden in moeilijke omstandigheden. We bidden u voor zieken in ons midden. Mensen die het moeilijk hebben, mensen die worstelen. Dat u met hen zijn. Dat u met zijn met familieleden die met ziekte te maken hebben. Met problemen, met worsteling, met schulden, met wat dan ook. Heere, wilt u met hen zijn. En wilt u hen laten zien dat u er bent met uw liefde. We bidden u voor Moussa en Esther, voor de zendelingen. Wilt u met hen zijn en hen de kracht geven tot volharding. Zodat de blijdschap van over het volbrachte werk mag doordringen in het gebied waarin ze zijn en dieper mag wortelen in hun kleine gemeente. We bidden u voor Israël, bid u voor de volken, bid u voor vrede. Vrede van Jeruzalem. Heer, de wereld wordt verscheurd. Heer, we bidden om vrede. Vader, deze dingen die we uitgesproken brengen we bij u. In de naam van onze Heer Jezus Christus. Leid ons en verheerlijk uw naam. Verheerlijk uw naam vandaag. Dan bidden we in de naam van Jezus. Amen. De bruiloft in Kana, ik noemde het al in het gebed, daar gaan we het over hebben. Er is een lied van.
Ik kreeg een nagekomen mededeling en die gaan over de bloemen. Nou, die willen we allemaal wel, denk ik. Maar ik heb begrepen dat ze voor Corine zijn, omdat je vorige week de dienst geleid hebt. Dus bij deze. Ja.
Ja, 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 ja. Het was wel koud. Ik had gehoopt. Nee, goed. Je deed zo goed, hoorde ik. Dus... we gaan collecte houden en dan zingen we Jan de Heer 287, alle 50 coupletten. En dat is een lied van... En ik wens je een goede dienst, jullie allebei. En dat is naar aanleiding van de 9e symfonie van Beethoven, bekende melodie. Vreugde, vreugde, louter vreugde. Ode an die Freude. In de kleine baptistengemeente waar ik opgroeide, was dat een heel geliefd lied. Daar was veel blijdschap en dit was een vreugdelied, dat werd vaak gezongen. Vreugde. We gaan twee teksten lezen over bruiloft, over getrouwd zijn, gehuwd zijn. De eerste is uit Psalm 62, Jesaja 62, sorry. Jesaja 62, de eerste vijf versen. Jesaja 62. De tweede is uit Johannes 2, bruiloft van Cana. Het gaat over het herstelde Jeruzalem. Jesaja 62. Omwille van Sion zal ik niet zwijgen. Omwille van Jeruzalem zal ik niet stil zijn. Totdat haar gerechtigheid opkomt als een lichtglans en haar heil als een brandende fakkel. De heidenvolken zullen uw gerechtigheid zien en alle koningen uw luister. U zult met een nieuwe naam genoemd worden die de mond van de Heere bepalen zal. U zult een sierlijke kroon zijn in de hand van de Heere en een koninklijke tulband in de hand van uw God. Tegen u zal niet meer gezegd worden verlatene en tegen uw land niet, zal niet meer gezegd worden woestenij, maar u zult genoemd worden mijn welgevallen is in haar en uw land getrouwde. En uw land zal getrouwd zijn. Want zoals een jonge man trouwt met een jonge vrouw, zo zullen uw kinderen trouwen met u. Zoals een bruidegom zich verblijdt over zijn bruid, zo zal uw God zich over u verblijden. Dat is de eerste lezing. De tweede is uit Johannes 2. En op de derde dag was er een bruiloft te Cana in Galilea. En de moeder van Jezus was daar. En Jezus was ook voor de bruiloft uitgenodigd en zijn discipelen. En toen er een tekort aan wijn ontstond, zei de moeder van Jezus tegen hem, ze hebben geen wijn meer. Jezus zei tegen haar, vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn uur is nog niet gekomen. Zijn moeder zei tegen de dienaars, wat hij ook tegen u zal zeggen, doe het. En daar waren 6 stenen watervaten neergezet, volgens het reinigingsgebruik van de Joden. Elk met een inhoud van 2 of 3 metreten. Jezus zei tegen hen, vul de watervaten met water. En zij vulden ze tot aan de rand. En hij zei tegen hen, schep er nu iets uit en breng het naar de ceremoniemeester. En ze brachten het. Toen nu de ceremoniemeester het water geproefd had, dat wijn geworden was, hij wist niet waar de wijn vandaan kwam, maar de dienaars die het water geschept hadden, wisten het, riep de ceremoniemeester de bruidegom. En hij zei tegen hen, ieder zet eerst de goede wijn voor, en wanneer men er goed van gedronken heeft, daarna de mindere. U hebt de goede wijn tot het nu bewaard. Dit heeft Jezus gedaan als het begin van de tekenen, de Cana in Galilea. En hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard en zijn discipelen geloofden in hem. Tot zover de lezingen uit het woord. We gaan nog met elkaar zingen ter voorbereiding op de verkondiging. Johan de Heer, 41, vers 1 en 5.
Thank you.
We hebben gelezen uit het evangelie van Johannes. En alleen in Johannes komen we dus de geschiedenis van de bruiloft te Kana tegen. En heel veel andere dingen zijn ook vrij uniek voor Johannes. Nou, wat kenmerkend is voor Johannes, is dat er een scherpe tegenstelling wordt gemaakt, heel scherp, tussen de duistere wereld nu en aan de andere kant het licht. Het licht schijnt in de duisternis, zo begint het evangelie ook. Het licht schijnt in de duisternis. We zien juist dat die duisternis, en daar wil ik eens een moment over nadenken met jullie, toch wel heel actueel is in onze tijd. De wereld is helemaal niet vrolijk. Als je oud bent of een beetje jong bent, gebeuren natuurlijk hele erge dingen. En het is ook een wereld waarin je heel veel moet presteren, waarin je op een gegeven moment op bent. Ontzettend veel mensen krijgen een burn-out. Zijn opgebrand omdat ze moeten presteren. En de laatste tijd was het veel in het nieuws, namelijk dat er nogal wat heel veel dat er een toename is van zelfdodingen bij jongeren. En verzoeken tot euthanasie. Het leven is blijkbaar heel zwaar, ook voor jonge mensen. En ik heb daar zo over nagedacht. En als ik om me heen kijk, ik ben ook in gesprek met veel studenten vaak, dan zie ik dat mensen moeten presteren. Ze moeten het maken. En dat er is een wereld waarin je eigenlijk perfect moet zijn. Er komen dus al heel veel eetproblemen uit voort. Dat je het perfecte gewicht moet hebben, dat je het perfecte uiterlijk moet hebben. Je hebt de sociale media, waarin je jezelf neerzet. En waar het om gaat dat je heel veel likes hebt. En dan pas ben je perfect, dan pas ben je echt goed. Als je heel veel likes hebt. Natuurlijk ben je nooit helemaal goed, ben je nooit helemaal perfect. Natuurlijk faal je op heel veel gebieden en voel je je vaak zo ongelooflijk waardeloos. En heel veel jonge en oudere mensen hebben te maken met een gevoel van waardeloos zijn. Er was een collega, die supervisor, die begeleidt studenten. En die had een opmerking gemaakt tegen een student of een studenten. En dat was heel bepalend. Die zei, als je nog even zo doorgaat, dan zeg je tegen me, sorry dat ik op de wereld ben, dat ik besta. Ja, zo ver kan het gaan. Dus je telt niet en je wilt wat zijn en dan hou je een schijn op en dan moet je uiterlijk weer perfect zijn. En dat lukt niet. Nou, dat is toch het gegeven, als je in die cirkelweggang zit, waarin je moet presteren, waarin je wat moet zijn. Op een gegeven moment raakt het op, hè? Dan ben je niks meer. En dan kan je niks meer. En dan ben je onherkenbaar. Over die wereld gaat het in Johannes. En over die wereld gaat het naar mijn mening ook in het evangelie van, in het verhaal, in de geschiedenis over de bruiloft te Kana. Want wat ik hier zie, is dat er een soort tegenstelling wordt geschapen tussen de wereld voor Jezus en de wereld met Jezus. Want de wereld met Jezus is anders. Maar eerst even nadenken over die wereld met Jezus. Als ik kijk naar de tekst, en de tekst die Dan gaat het eigenlijk over een soort tegenstelling tussen het oude systeem, de tempel, de wet, en het nieuwe leven met Jezus. Een soort tegenstelling, vind ik heel fascinerend. Jezus komt op een bruiloft. En wat we in ieder geval kunnen zien over die mensen tijdens die bruiloft, is dat ze heel godsdienstig zijn, heel vroom. Waarom? Ik zie dat er staat, in het zesde vers, dat ze 6 stenen watervaten hadden neergezet, volgens het reinigingsgebruik van de Joden. Nou, dat is heel opmerkelijk, Want stenen watervaten, dat was iets wat voorkwam bij de meest strenge gemeenschappen in het Jodendom. In de gemeenschap van Qumran, dat is in de Dode Zee, dat waren zeer strenge Joden, hadden ze stenen watervaten en niet aardewerk. Weet u waarom dat is? Aardewerk is een beetje poreus. En volgens de wet was het zo dat als er iets tegenaan kwam, als een salamander of een muis, ja, dan moest je het weggooien, want was het onrein. Want dan trok de onreinheid van die dieren in de potten. Dan moest je hem kapot gooien. Maar bij steen, dat was glad en dat mocht. Steen is anders. Een hele wetgeving achter. Steen, dat was goed. Maar dat was een teken van vroomheid. Dat ze zich heel sterk aan de wetten hielden. De wetten van reinheid en de wetten van de tempel. En daar stelt Jezus dus iets tegenover en ze zegt, ja, die wereld waarin jullie leven, dat is het niet. En wat Jezus doet in deze tekst, en als je verder kijkt, dat is iets laten zien van die oude wereld van de tempel en de wereld van hem, de nieuwe tempel, het nieuwe leven. De wereld van de tempel is een wereld waarbij het op een gegeven moment op is. Waarom zien we die tegenstelling? Misschien niet eens zozeer in de tekst. Maar als je een beetje gaat graven in die tekst en eromheen kijkt, dan speelt dat thema wel degelijk een rol. Het eerste wat ik bijvoorbeeld zie, is het begin bij Johannes 1 vers 14, lees ik het. Het woord is vlees geworden. Het heeft onder ons gewoond. Nou, dat woord wil ik even wat benadrukken. Heeft onder ons gewoond. Hier staat, er staat eigenlijk in het Grieks zoiets als heeft een onder ons getabernakeld. Het woord tabernakel staat. Nou, tabernakel is het heiligdom. En dat wordt eigenlijk gesuggereerd door Johannes in zijn lied op Jezus, dat de tabernakel voorbij was, de oude tabernakel. Er is een nieuwe tabernakel, dat is Jezus. Dat is de tegenstelling in de tekst. Dus als het ware, het gaat niet meer om die oude tabernakel, er is een nieuwe tabernakel. En die loopt zomaar rond. Tussen ons. Dat is Jezus. Dus u voelt aan dat er een tegenstelling is tussen de oude tempel en de nieuwe tempel. Hetzelfde geldt in het 29e vers van het stukje wat ervoor staat. Als u mee wil lezen, dan mag u dat doen, 1:29. Want daar lees ik dat Johannes de Doper Jezus ziet. En dat is ook uniek voor het evangelie van Johannes. Want wat zegt hij? De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en hij zei, zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Nou, ja, dat kennen we allemaal, een heel bekende tekst. En voor ons klinkt het vertrouwd in de oren. Maar kruip eens in de huid van een Jood die dit voor het eerst hoort. Hoe kunnen zonden weggenomen worden? Door dieren, offerdieren, door lammen, door schapen, door vogels of door runderen. En dan is er verzoening voor het volk en voor mensen. Maar hier staat, dit is het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Dus dat is voldoende, die persoon is voldoende voor zonde, voor schuldvergeving. Met andere woorden, het is niet meer nodig dat we lammen en dat we schapen en geiten en runderen offeren. Er is een streep gezet onder het oude offersysteem. Jezus is de nieuwe weg. Dus hij is de nieuwe tabernakel, de nieuwe tempel die rondloopt. De oude tempel is niet meer nodig. En hij is het Lam van God, die de tempeldienst overbodig maakt. En het is ook wel heel opmerkelijk dat als je doorleest naar de bruiloft van Kana, direct daarna, en dat is ook heel anders dan bij de andere evangeliën, direct daarna komt een geschiedenis, dat is denk ik het tweede moment dat er is geweest, of een eerste moment, een tweede moment, dat er een geschiedenis is waarin Jezus de tempel reinigt. Nou, daar zit iets in van, die oude tempel is onzuiver, onrein. En hij staat voor de zuivere, de goede tempel. Nou, u ziet, die tekst is omringd door de tegenstelling tussen de oude tempel en de nieuwe tempel. De onvolmaakte tabernakel en de volmaakte tabernakel. En Jezus komt in die wereld van de onvolmaakte tabernakel. Dus van die wereld van reinheidswetten. En er wordt een tegenstelling gemaakt. En zo kunnen we eigenlijk ook de geschiedenis van de bruiloft in Cana zien. Namelijk de tegenstelling tussen het oude systeem, de oude wijn die opraakt, en de nieuwe wijn die uit water wonderlijk wordt gemaakt en die beter is. De tegenstelling tussen, en dat mogen we er ook in zien, het oude systeem en de weg van Jezus, wat Jezus kan. En wat ook opvalt is dat dit belangrijk is. Want in het 11e vers lezen we ook, dit is het eerste wonderteken wat Jezus heeft gedaan. Nou, dat evangelie van Johannes is opgebouwd op een bijzondere manier. Volgens de, het is eigenlijk de eerste. En als je verder gaat lezen, zijn er continu vermelden het wonderen van Jezus. En dan staat er, dit is het wonderteken. Het woord teken, in het Grieks staat semeia, het teken. Het laatste teken is eigenlijk de opwekking van Lazarus. Zodat hij kan laten zien dat wie God is, wat de goddelijke kracht is, dat er een nieuwe weg is. En we zien ook dat de discipelen in hem geloven. Dus het is de tegenstelling tussen het oude systeem, waarbij het opraakt, en het nieuwe. Jezus die water in wijn verandert. En die wijn is beter dan de oude wijn. Nou, dat vind ik eigenlijk heel mooi. Maar ik denk dat Johannes, los van het feit dat dit al natuurlijk gewoon heeft plaatsgevonden, maar ik denk dat Johannes, als je dus dat verband bekijkt, hier een boodschap in legt. En die boodschap is voor het Joodse volk, maar die boodschap is dus ook voor ons. Dat hij zegt, dat oude systeem van de tempel, dat is niks. Dat is niks. Daar moet je van alles. Je moet van alles. Je moet eigenlijk perfect zijn. Nou, dat is het probleem waar jong en oud mee te maken krijgt. We moeten perfect zijn. We moeten het maken. We moeten het maken voor God. Dus je brengt je offers. En je moet je aan 613 regels houden. En je moet helemaal volmaakt toegewijd zijn. En het probleem is dat Joden niet lukt. En dat lukt ons ook niet. Dan kom ik weer terug op dat punt. Mijn hart is u gans toegewijd, van die oude woorden. En dan denk je weer bij jezelf, wat ben ik toch weer egoïstisch op veel gebieden. En wat zijn er in mijn hart veel schuilhoeken. En ben ik God wel toegewijd. En ik moet het nog beter doen. Ga je nog meer bidden? Ga je nog meer je best doen? Ga je nog meer uitsloven? En het lukt niet. En je raakt burn-out, geestelijk, omdat je zoveel moet van jezelf. En het gaat niet, het gaat niet. Dat is de oude wijn. Dat is de oude werkelijkheid. De tempel die het niet redt. Je moet het allemaal doen. Je moet presteren. Je moet zoveel. Je moet zoveel. Maar de nieuwe werkelijkheid is die van de echte bruiloft. Het is ook de beeldspraak van de bruiloft die door de Bijbel heen wordt gebruikt. We hebben het in Jesaja gezien, hè? Je wordt geaccepteerd, er is een nieuwe werkelijkheid. Er gebeurt iets nieuws. Want Jezus geeft nieuw leven. En mensen die op zijn, mensen die verlaten zijn, mensen die kapot zijn, mensen die geen kant meer op kunnen, mogen de liefde van God ervaren. Zijn geaccepteerd. Daar hoeven ze niks voor te doen. Dat is een simpele verhaal van het evangelie, hè? Zo vaak gehoord. Namelijk dat wij gratis en voor niks het evangelie ontvangen. De genade van God ontvangen. Daar hoef je helemaal niks voor te doen. Het is genade. En wie verlaten is, wordt getrouwd, wordt met God verbonden. Hoeveel fouten die ook heeft gedaan. Je wordt geaccepteerd door God. Jezus heeft God laten zien in zijn liefde. En dat doet hij hier op die bruiloft dus ook. Een nieuw begin. Een nieuwe start. Nieuwe wijn. En eigenlijk is dat prachtig. En wat betekent dat nou eigenlijk? Dat betekent dat ik zeg wat ik misschien al zo vaak heb gezegd. Je hoeft het echt niet zelf te proberen voor God. Je hoeft niet perfect te zijn voor God. En we hoeven naar elkaar toe niet perfect te zijn. Maar we mogen weten dat we het krijgen. Ik hoef niet perfect te zijn, ik kan het nog zo verbruikt hebben. Maar ik mag geaccepteerd worden. En Jezus geeft een nieuwe werkelijkheid, een nieuwe bruiloft. Jezus is het Lam van God, definitief. Door hem krijg ik een nieuwe naam. Door hem krijg ik een nieuwe identiteit. Je wordt de bruid. Het nieuwe begin. Wat betekent dat? Johannes Evangelie heeft ook die prachtige uitspraak. Als je daarin gaat staan, wie in mij gelooft, zegt Jezus. Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dat betekent, er gebeurt iets in je. Er gebeurt iets in je. En wat betekent dat? Als ik daar weer over nadenk, dan weet ik dat ik niet perfect hoef te zijn. Maar hoe werkt dat? Daar zoek ik naar. Ik zie om me heen dat dit iets is wat je krijgt. Maar om het te krijgen, moet je bepaalde stappen zetten. En ja, laat ik gewoon dicht bij mezelf blijven. Ik was van de week in gebed. In de ochtend. Die dingen tot me doordringen. En dat ging ook over die woorden van Jezus. Heb God lief. En heb de naaste lief zoals ik de naaste heb lief gehad. En toen dacht ik, ja, dat kan ik weer heel algemeen houden. Maar laat ik nadenken over mensen die mij in het verleden pijn hebben gedaan. En die niet van plan zijn het goed te maken, ondanks verzoeken. En daar heb ik nog steeds een stuk pijn over. Merkte ik. En op dat moment dat ik dat eigenlijk uitsprak, had ik iemand voor ogen. Die u helemaal niet kent, maar ik had iemand voor ogen. En ik begon voor die persoon te bidden. En terwijl ik dat deed, schoot een andere gedachte door me heen. Ik weet dat het heel moeilijk is om dingen in dat opzicht goed te maken. Maar er schoot een andere gedachte door me heen. Namelijk de gedachte, en ik heb jou lief gehad. Ik heb ook jou lief gehad. En dat raakte mij op een hele persoonlijke manier. Ik ga jullie niet beleren vanmorgen. Maar het raakte mij gewoon heel persoonlijk. Ik heb ook jou lief gehad. En ik heb je lief tot het einde. En op dat moment ontstond er bij mij blijdschap. De blijdschap die hoort bij de bruiloft van het Lam. Een hele diepe blijdschap. Nou, dit is een voorbeeld van je gaat stappen zetten in de navolging van Jezus. En als je die stap zet, ervaar je de liefde van Jezus. De blijdschap. De blijdschap over het heil. Dus in de navolging is er de blijdschap. Ik heb wel eens verteld dat ik te maken heb met een student die op afstand studeert. Hij heeft een stuk van hem gestaan in het Nederlands Dagblad. Daar heette hij Jacob. Zo heet hij niet, maar om zijn familie wordt de naam niet genoemd. Hij zit op afstand in de gevangenis. En hem is veel onrecht gedaan, denk ik. Ben ik langzamerhand achter. En hij zit langdurig in de gevangenis. En wat mij enorm raakt, is zijn blijdschap. Zijn blijdschap. En hij heeft gevoelens van schuld. En hij heeft gevoelens van verdriet. Maar hij heeft de Jezus-ervaring gehad. En die Jezus-ervaring is zo ongelooflijk diep, dat er bij hem blijdschap is. En nu heeft hij een Bijbelstudie waar heel veel mensen komen. Het is stampvol als hij een viering doet in de gevangenis, bij de diensten. En als ik mondelingen toetsen moet hebben met mijn collega, dan zie ik zoveel nederigheid en zoveel oprechtheid en ook acceptatie van zijn situatie. Dit raakt mij ongekend. En zo zie ik bij mensen diepe blijdschap, omdat zij stappen zetten. Het is een soort wisselwerking. Je zet een stap en je ervaart blijdschap. Je ervaart de vreugde van de bruiloft in Canaan, van de bruiloft van het Lam. Zo heb ik ook mensen mogen ontmoeten. Ik weet niet of jij hem misschien kent. Anton Noord van de Schatkamer, heb je nog gekend? Dat zal ik nooit vergeten. Er was een broeder, die had een evangelische boekhandel. Was vroeger olieboer geweest in Rijnsburg. En als je hem tegenkwam, een heel bijzonder mens. Echt Rijnsburger en in Leiden werkte hij aan de Herengracht en eerder Schuttersveld. En dan ging het wel eens moeilijk, ook financieel. En op allerlei manieren. En dan zag ik hem staan en zei hij altijd, maar mijn vader is miljonair. Ja, dat is blijdschap. Zo leefde die man uit blijdschap. Mijn vader is miljonair. Nou ja, en zo ging het werk door. En dat is, denk ik, de vreugde van de bruiloft in Cana. Daar hoef je het allemaal niet zelf. Daar is het geen kwestie van presteren, perfect zijn, uit eigen kracht. Nee, dat is een kwestie van je bent geaccepteerd. Ik noem je getrouwde. Ik geef je een nieuwe naam, wat je ook hebt gedaan. Ik geef je een nieuwe naam. Je bent aanvaard. Een nieuw leven begint. En mag dan straks, dat avondmaal straks, een maaltijd vol blijdschap zijn, waarin Jezus er is. En waarin we ter voorbereiding zeggen, ik geef me nu. Ik geef me aan u volkomen, ik hou van u, ik geef me aan u. Dat we zo de blijdschap mogen ervaren. Jij, ook ik, ben geaccepteerd. Geprezen zij zijn naam. Amen. Wij gaan met elkaar zingen voordat we het avondmaal gaan vieren. Jan de Heer. 62 als teken van overgave. Jezus mijn heiland, groot is uw liefde. Alle drie de coupletten. We mogen met elkaar het avondmaal vieren. En ik onderstreep, het avondmaal is voor iedereen die de Heer Jezus als verlosser en zaligmaker kent. Daarvoor hoeft u niet vrij evangelisch te zijn. Daarvoor moet u Jezus kennen. Waar u ook vandaan komt, als u Jezus kent, is het, dan bent u welkom. Ik wil, we hebben wel de gewoonte om straks een aantal vragen te stellen over uw geloof en over uw toewijding. En daarin daarop zeggen we ja. En dan wordt het avondmaal gebracht. We gaan met elkaar lezen. Want ik heb van de Heer ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd. Dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd verraden brood nam en nadat hij gedankt had, brak hij het en zei: neem, eet, dit is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: deze drinkbeker is een nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heere totdat u komt. Totdat hij komt. Daarom nodig ik u uit om aan het avondmaal deel te nemen. En als u dat doet, dan is dat om hem te gedenken. Als je het brood eet en de wijn drinkt, dan verkondig je de kruisdood van Jezus totdat hij komt. Jezus Christus nodigt u uit. Kom tot mij. Neem het. Dit is mijn lichaam en mijn bloed. Op grond van Gods genade mag ik allen die de Heere Jezus Christus kennen en hebben aangenomen als hun persoonlijke verlosser en redder, verzoeken om op te staan en antwoord te geven op de volgende vraag. Gelooft en belijdt u dat de Heere ons in het heilig avondmaal de volle verzekering wil geven van de vergeving van onze zonden door het offer van onze Heere Jezus Christus? Gelooft u ook dat het zijn wil is in zijn kracht heilig te leven als broeders en zusters, zoals hij ons heeft voorgeleefd en dat we door hem worden voorbereid voor zijn wederkomst in heerlijkheid? Mijn antwoord op deze vraag is ja. Wat is daarop uw antwoord?
Ja.
Kom dan, want alle dingen zijn gereed. U mag gaan zitten. Ik wil u graag voorgaan in gebed. Heilige Vader, liefdevolle Heer, aan het begin van, tijdens deze avondmaalsviering, het breken van het brood, komen we tot u. Om u te danken voor wie u bent, wat u hebt gedaan, dat u het nieuwe leven voor ons heeft bereid. Dat er vreugde is, nieuwe vreugde, rijk en vol. Vader, we willen ons op u richten, we willen u ontmoeten. En u zegt, ik verlangen naar jullie te ontmoeten. Bij de maaltijd. Het is een bruiloftsmaal, Heer. Want u bent met ons verbonden. In de beeldspraak van bruid en bruidegom. U bent dichtbij. En u hebt zich voor ons gegeven. U hebt alles gedaan. U geeft ons een nieuwe naam, een nieuwe identiteit, die niet wordt bepaald door wat mensen van ons zeggen en vinden, waarin wij mogen zijn wie we zijn. Vader, we bidden u om uw zegen over het brood, over de beker, dat we de blijdschap mogen ervaren van onze nieuwe identiteit, in hechte verbondenheid met u die zich voor ons gaf. Heer, dat bidden we in de naam van Jezus, onze Heer. Amen. Zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Jezus zegt: neem, eet, dit is mijn lichaam. Wacht op elkaar bij het nemen van het brood. Zing voor de Heer een nieuw lied. Zing voor de Heer heel de aarde. Zing voor de Heer, prijs zijn naam. Verkondig van dag tot dag dat Hij ons redt. Maak aan alle volken zijn majesteit bekend. En aan alle naties zijn wonderdaden. Groot is de Heer, Hem komt alle lof toe. Geducht is Hij meer dan alle goden. De goden van de volken zijn minder dan niets, maar de Heer, Hij heeft de hemel gemaakt. Glans en glorie gaan voor Hem uit. Macht en luister vullen zijn heiligdom. Erken de Heer stammen en volken. Erken de Heer zijn majesteit en macht. Erken de Heer de majesteit van zijn naam. Draag geschenken zijn voorhoven binnen. Buig u voor de Heer in zijn heilige glorie. Huiver heel de aarde, want Hij verschijnt. Zeg aan de volken, de Heer is koning. Vast staat de wereld. Zij wankelt niet. Hij oordeelt de volken naar recht en wet. Laat de hemel verheugd zijn. De aarde juichen. De zee bruisen. Met alles wat daar leeft. Laat het veld verblijd zijn. En alles wat daar groeit. Laat alle bomen jubelen voor de Heer. Want Hij is in aantocht. In aantocht is Hij als rechter van de aarde. Rechtvaardig zal Hij de wereld berechten. Eerlijk oordelen over de volken. Mag de Heer u zegenen bij het nemen van het brood. Evenzo de beker na de maaltijd. Jezus zegt: dit is de beker, dit is mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.
Dit is mijn lichaam.
Mag de Heer u zegenen bij het nemen van de beker. Amen. Ik wil u graag voorgaan in dankgebed. Wat mochten wij, wat mogen wij u gedenken? Dat u bij ons bent. Dat u zo dicht bij ons bent, dat u onze Heer bent. Dat u maaltijd met ons wilde houden. En dat u hier reëel present bent. Gewoon aanwezig. U bent in ons midden. Wat een wonder. Het is een verkondiging die mensenwoorden te boven gaat. Ook mijn woorden op de kansel. Heer, wat is het? In stilte. Mogen we het weten, het grote geheim. Dat u aanwezig bent in ieders leven. Dat u aanvaardend meegaat. Tot we bij u zullen zijn. En de bruiloft van het lam zullen smaken. Dank u wel, Heer. Dank u wel voor dit heilige moment. En wij willen ons aan u geven, aan u toewijden. En we danken u voor de kracht die we krijgen, de vreugde die we mee mogen dragen, ook als het moeilijk is. Als we door het verdriet heen gaan, door de pijn heen gaan van het leven. Dan is er genade, dan is er blijdschap in ons hart. Want u bent er. En de toekomst is niet aan de somberheid van deze wereld. Maar de toekomst is aan u, Jezus Christus. Het lam dat wegneemt de zonde van de wereld. De leeuw die zal heersen. De leeuw uit Juda. Volmaakt. Wij prijzen uw naam. Amen. We gaan een jubellied zingen, dat is zingt, zingt en jubelt nu Gods eer. 24, dan bidden we straks om de zegen en dan zingen we nog daarna Hosanna. Want we mogen blij zijn. Ja, zo is het toch, hè? We gaan de staande zingen. Abe en Melinda, fijn dat jullie weer zijn. En wij gaan met z'n allen Gods zegen ontvangen. Want hij gaat met ons mee. Hè. Prachtig. Daarna zingen we Hosanna, Hosanna, Hosanna in de hoge. Opwekking 42. Laten we bidden om Gods zegen. Verheft uw hart tot God en ontvang de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God. De troostrijke gemeenschap met de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen totdat Jezus terugkomt. In glorie en heerlijkheid. Maranatha. Amen.
Amen.